Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
De Eredivisie is weer begonnen en dus op maandag gaan we napraten over het Eredivisie WK. En dat doen we met nu nog sportjournalist van het jaar, weekje of drie, Willem Vissers van de Volkskrant. Ja. Tukker van het kwartaal, denk ik toch, minimaal.
Minimaal.
Leon ten Voorde en onze favoriete Deen, Kenneth Perez, die op maandag aftrapt.
Nou ja, het is eigenlijk inzake de eventueel transfer Wout Weghorst. En dit gaat niet om of het een goed of een slecht idee is om hem aan te trekken, maar meer De kracht, de respect rondom Erik ten Hag is toegenomen. Want in het begin van het seizoen wilde hij Arnautovic, toch een vergelijkbaar transfer van West Ham. En was naar Italië gegaan. Toen was er protesten vanuit de supporters, marsjes door de straten. Protest tegen deze transfer. Nou, die heb ik nog niet gezien tegen de transfer van Wout Weghorst. Dus dat betekent dat ze in ieder geval denken, nou, dit ten Hag, hij zal wel weten wat hij doet. Op dit moment. In het begin moesten ze hem nog leren kennen, denk ik. En nu denken ze, nou ja, als hij denkt dat we Wout Weghorst nodig hebben, dan zal het wel zo zijn.
Dus jij zegt, hij heeft nu een status dat hij dat gewoon afgedwongen heeft, dat het geaccepteerd wordt. En dan lopen we achter de trainer aan.
Ja, en dat is toch iets anders dan wanneer je Arnautovic, laten we zeggen dat dat in dezelfde categorie was, zeg maar, qua gekkigheid wilde ik maar zeggen, maar qua transfer.
Vind je het gekkigheid?
In januari is het moeilijk om iemand te vinden. Kijk, het is natuurlijk wel gek dat iemand die bij Burnley, zeg maar, dan uitgeleend wordt door Burnley. Dus blijkbaar was hij daar niet op zijn plek, weet ik niet.
Twee goals
bij Burnley. En dan gaat hij naar Besiktas, laten we zeggen, in competitie vergelijkbaar met Nederland. Daar maakt hij wel 10 goals, meen ik. En doet het hartstikke goed. Mm-hmm. Op het WK natuurlijk die 2 goals die hij maakte. Maar de stap naar dan Manchester United is wel een hele, hele grote. Ook in het licht van wat ik las of hoorde van ten Hag, dat er te veel middelmatige spelers was aangetrokken bij United in de laatste jaren. En dat het nu de top of the pop, de echte toppers, werd nu gehaald. Zowel op mentaal vlak, maar ook op kwaliteit. Op mentaal vlak denk ik dat hij wel top is. Maar het voetbal is er natuurlijk niet diegene dat je denkt van Manchester United, Wout Weghorst. Ja, dus in dat licht vind ik het een opvallende move van ten Hag.
Leon, jij bent volgens mij, als ik niet vergis, vorige week bij Manchester United geweest om een reportage te maken, ook op het trainingscomplex.
Ja, twee dagen rondgelopen.
Klopt het een beetje die strekking dat alles wat ten Hag nu doet, dat ze hem daarin vertrouwen, dat ze hem gewoon carte blanche hebben gegeven?
Ja, dat proef je en dat merk je daar heel erg als je op Old Trafford bent en de volgende dag ook op trainingscomplex. Het respect voor de manager, de boss zoals ze het daar noemen, is enorm groot. Dat verbaasde mij echt. Mm-hmm. Hij staat er gewoon op dit moment heel erg goed op daar. En ik zag gisteren ook reacties dat het wordt de leiding kwalijk genomen dat hij uitkomt bij een speler als Weghorst, dat ze niet willen investeren in echte topspelers.
Maar dat heeft ook met die aanstaande overname te maken.
Ja, maar kijk, ze wilden natuurlijk Kakpo hebben, maar de Glazers wilden niet meer investeren omdat er een overname zit aan te komen. Dus Kakpo die ging aan hun neus voorbij, die ging naar Liverpool, naar de aartsrivalen. Dat is wel bij de supporters heel slecht gevallen daar.
Ja. Ja, weg was die huur is, hè, voor een half jaar.
Voor een half jaar, ja. Kijk,
en het is wel een verschil tussen Burnley en Man United. Kijk, Burnley was natuurlijk altijd in de verdediging. En dan heb je natuurlijk minder aan Weghorst dan wanneer je een beetje aanvallend speelt.
Kijk, zo aanvallend en dwingend speelt United ook niet. Dat je alleen maar rondom de 16e.
Maar wel aanvallend 16
speelt. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar jij zegt wel, ja, ze huurden me zo. Maar als je elke keer zo denkt en als jij, wat ten Hag dan vertelde in dat interview, volgens mij was het Messico, of ik weet niet, ik heb eens gelezen, dat hij wil dit niveau, weet je, op alles moet het top, top, top zijn. Dan, dat correspondeert niet, vind ik, met wat Weghorst huren.
Nee, maar als jij nou een pinch-hitter-achtige speler wil voor het laatste kwartier of 20 minuten of wat dan ook, en er zijn er geen honderden van. Dus daar zijn er niet zo gek veel van. Dan snap ik op zich wel. Kijk, en inderdaad, wat Leon zegt, hij heeft nu die Rashford, die komt dan een keer te laat. En dan komt hij erin. En dan maakt hij een goal. Ja, dan zit het ook allemaal even mee met de coach. Want daarna zie je ze ook echt vriendschappelijk naar elkaar toe lopen. Van Rashford neemt hem niks kwalijk dat hij hem op de bank heeft gezet. En Ten Hag neemt hem ook niks kwalijk dat hij een keer te laat gekomen is. Dat zit gewoon goed in die selectie op dit moment. Maar ja,
hij heeft gewoon in een hele korte tijd eigenlijk fantastisch voor elkaar gekregen. Met een heel matig begin. Weet je nog, iedereen daarvan, nou, is dat de volgende Nederlander die binnen een paar maanden naar huis wordt gestuurd? Ja. En dat heeft hij helemaal omgedraaid. En ik denk dat die kwestie Ronaldo hem eigenlijk ontzettend geholpen.
Ja. Ja. En ze spelen nog steeds, wat jij net ook al zegt, ze spelen natuurlijk nog steeds niet heel spectaculair voetbal. Nee, maar, maar ja, als je wint, dat blijkt maar weer, hè, dan maar heb je vrienden.
Ze spelen wel beter.
Zeggen, spectaculair voetballen, zeg maar, en heel dwingen en heel is ook lastig in Engeland. We hebben natuurlijk heel veel wedstrijden gezien, ook met kerst en nieuwjaar, omdat wij stil lagen. Nou, je moet wel van goede huizen komen. Qua fysiek en tempo, om daar even iedereen even weg te spelen. Dat is bijna niet te doen.
Maar Leon, wat heeft hij tegen jou gezegd over hoe hij dat heeft aangepakt? Om die selectie naar zijn hand te zetten, om geloofwaardigheid voor zichzelf te creëren. Is dat alleen maar resultaat of is dat ook gewoon net even wat anders doen dan zijn voorgangers?
Ja, wat je vooral merkt is dat ze heel erg waarderen dat hij gewoon de discipline heeft aangehaald en gewoon duidelijk is geweest, duidelijkheid heeft gecreëerd. Want je, als je daar op het trainingscomplex rondloopt en met mensen praat, dan zeggen ze wel, het was vorig jaar één grote chaos. En dat werd natuurlijk veroorzaakt voor een groot deel door Ronaldo. Mm-hmm. Ja, die is weg, die stoorzende. En dat heeft die hele club, het lijkt wel op het trainingscomplex, een beetje bevrijd. En dan moet je natuurlijk, als je dingen verandert en de discipline aanhaalt, ja, dan moet er één ding mee zitten, dan zijn de resultaten. Want anders gaan die spelers niet mee met je. En dat is gelijk opgegaan. En dan, ja, als je dan 7 wedstrijden achter elkaar wint in Engeland, ja, bij een club als United die zo diep zat, waar de chaos zo groot was, ja, dan kun je even verder als manager.
Ja, staan nu keurig in de top 4, overleeft in de FA Cup, dus dat ziet er goed uit.
En dit weekend de derby en de topper. Hè?
Tegen Manchester City.
Hij kreeg al in de persconferentie de vraag of ze kampioen konden worden, dus zo snel kan het gaan.
Nou, wat zei hij toen?
Hij trapt op de rem.
Met Weghorst, want nu bij ziekte zegt dat het niet klopt. Nou, als je dat theatrale gedrag van Wout Weghorst had gezien bij Besiktas, dan neem ik aan dat het volledig rond is, want anders zou je niet zo theatraal gedragen, lijkt mij.
Nou, heeft Wout wel een kleine neiging tot
maar als je zo gedraagt, dan moet je weten, oké, dit komt 100% rond, anders maak je jezelf niet zo belachelijk.
Want als je probeert het af te dwingen.
Maar als het niet doorgaat, dan is het wel een gek manier van juichen en wat hij deed. Ik miste ook trouwens een teamgenoot die om hem heen sprong, maar goed, dat tezijde. Maar is het echt waar?
Nee, kijk, het is vanuit Engeland is het uitgelekt zaterdagavond. Zij willen gewoon Weghorst op dit moment.
Ze willen wel. Manchester United wil echt per se Weghorst.
Dat is mooi. Per se, het is...
Oh, jammer.
Manchester United wil Weghorst. Dat is al... ja, dat is wel mooi.
Nou, die headlines zijn overal geweest. Ja. Grote verhalen al gemaakt dit weekend daarover. Nee, Weghorst gaat... of er moeten hele rare dingen gebeuren, maar die gaat naar United de rest van het seizoen. Ja. En ja, wat jullie al zeiden terecht, het is ook een beetje een noodverband. Hè? Ze kunnen op dit moment niet de grote spits krijgen in de wereld met de Glazers, met de overname en het tijdstip januari. Dus zij zullen ongetwijfeld voor die grote vis gaan in de zomer.
Elke trainer heeft ook altijd een soort van joker. Koeman, dat was de Jong. Weet je, dat je zit aan tafel zo hier en dan zeggen, we doen de Jong. En Den Haag,
bij Barcelona, hè, want er werd ook op gelachen toen de Jong naar Barcelona ging. Ja, de Jong. En als je hem zag voetballen bij Barcelona, dacht je ook nog wel steeds van, het past niet echt bij Barcelona. Nee. Maar toch heeft hij, zijn cijfers zijn uitstekend.
Maar hoewel ze uit hetzelfde gebied komen, kennen ze elkaar niet, hoor. Ten Hag kent Weghorst verder voor de rest niet.
Nee, ik probeerde net het bruggetje al te maken. Dat United nu de top 4 is ingestroomd bij de Premier League. Twente is de enige ploeg uit het linker rijtje. Vrijdagavond begon de Eredivisie weer.
Zo.
Met een frisse Kenneth Perez.
Klein bruggetje.
Ja, en Twente dan met 2-0 van Emmen. Hoe serieus schatten ze de kansen in daar? Want het is natuurlijk een top 5 waar eigenlijk niemand echt overtuigt.
Nou ja, Ron Jans zegt letterlijk, dromen mag altijd. En zo moet je het op dit moment ook zien. Kijk, ik denk dat er niemand is die echt denkt dat SC Twente dit seizoen kampioen kan gaan worden. Maar tegelijkertijd ga je wel afvragen wie wel. Want je ziet dan de rest van de top 5 zie je eigenlijk aanmodderen dit weekend weer. Ja, dan vraag je af, wil de echte kampioen een keer op gaan staan? En ik denk wel dat ze bij Twente wel het gevoel hebben van, dit jaar kunnen we wel bij de, toch wel weer bij de eerste 4 komen. En waar het dan eindigt, ja.
Vonden jullie trouwens dat dit weekend aan de top 4 lag? Of aan de weerstand van de andere ploegen? Van de tegenstanders, sorry.
Nou, ik vond Feyenoord op zich een punt bij Utrecht. Dat is
oké.
Okay. Nou ja, Ajax moet gewoon weer winnen bij NEC. En PSV Sparta is natuurlijk ook, moet een zekerheidje zijn. Ja.
Maar lag dan aan de weerstand van Sparta? Of lag het aan het matige laatste 70 minuten van PSV?
Ik vind met de kwaliteiten die de topclubs in Nederland hebben, PSV en Ajax dan, de kampioenskandidaten nummer 1 en 2 voor het seizoen. Ja, als die niet winnen, ligt het vaak in eerste instantie aan die clubs.
Aan hemzelf.
Ja.
Okay. Ik vond voetbal vooral vrij matig. Ja. Er viel mij tegen dat er gewoon eigenlijk Feyenoord-Utrecht. De laatste kwartier was wel heel spectaculair. Maar was eigenlijk wel een vrij magere wedstrijd.
Ja, het veld was ook niet oké. Okay,
nee, het veld was niet oké.
Okay. Ik wil zo even 1-1 inzoomen op die wedstrijd. Maar wat ik wel interessant vind van Twente. Wat Twente volgens mij wel onderscheidt van die andere ploegen. Is dat ze natuurlijk defensief ongelooflijk stabiel zijn. Dat is 9 doelpunten. Bij al die andere topclubs zie je toch een bepaalde defensieve instabiliteit.
Ze hebben als je kijkt naar het aantal doelpunten tegen. Al over in heel 2022. Dan is dat gemiddelde is van de kampioenskandidaat.
Ja.
Alleen offensief denk ik dat ze uiteindelijk toch wel net tekort komen om echt om die hoogste plaats mee te gaan doen.
Maar 9 tegendoelpunten
is echt
veel minder dan de rest.
Ja, dat is echt een groot verschil. Het is geen klein verschil, het is echt een groot verschil. Ja, en daar
speelt de keeper
natuurlijk een cruciale rol in.
Ja. Hoe PSV dat ooit heb kunnen doen.
Ja, dat is echt ongelooflijk.
Geld toe met Drommel. En Oenerstal.
Drommel had een heel goed jaar. Drommel is 6 jaar jonger dan Oenerstal.
Ja, maar
je moet het zo op het moment
ook
bekijken.
Ook toen de tijd was het echt wel een gekke move, hoor. Van Oenerstal.
Maar ben je vergeten dat Oenerstal bij PSV ook een aantal behoorlijke zeperts had? En dat Drommel daarvoor bij Twente een heel stabiel jaar draaide?
In die context van wat Drommel heb gedaan bij PSV, bij een topclub. Ik weet ook dat anders keeper bij een... bij een subtop of bij een topclub, factor, ja. Dat is wel zo. Maar ook nog geld toegeven, 4,5 miljoen
mening
of zo.
Maar het had met het meevoetballen. Daar had het ook mee te maken. Ja,
maar ik vind dat je dat ook te belangrijk kan maken.
Nee, maar dat vonden ze zijn zwakke punt bij PSV.
En dat is nog steeds niet zijn
steeds. Nee, maar doe mij maar een keeper die daarvan bewust is... en die bal bij elke moeilijke bal wegtrapt in plaats van... Want wanneer heb jij ooit gezien dat een meevoetballer keeper... door hem is een goal gemaakt bij de tegenstander?
Maar goed, ik ben toen bij die wedstrijd tegen Volendam geweest in de beker. Ja, die hebben ze toen met 3-0. Ik weet niet precies wat de uitslag was. Maar het had bij rust echt 5-0 voor Volendam. Dat was echt niet normaal.
Nee, maar hij echt fantastisch doet, dat deed Gomez ook, kun je hem nog herinneren, bij PSV. Hij haalt alle gevaren uit voordat het gevaarlijk kan worden. Bijvoorbeeld voorzetten, lange ingooien. Dus hij loopt eruit en hij pakt hem. En er komt dus geen scrimmage of iets.
Maar je hebt ook
en dat doet hij geweldig.
Ja, tegenstanders gaan al niet eens met duellen aan. Omdat ze denken, dan komt die reus, komt die
Wat Pasveer bijvoorbeeld naliet gisteren bij die gelijkmaker. Bedoel je dat? Dat hij op zijn lijn gaat staan keeper en niet 4-5
meter
pakken.
Dat je vooraf, zelfde bij AZ, die voorzet, weet je nog?
Ja, ja.
En die keeper blijft staan op de lijn en dan... weet ik wel, dan komt de bal, dan kan die ook niet meer bewegen. Maar het gaat om de 2 seconden daarvoor. Oké, ik zie de voorzet, ik ga al naar voren en ik heb de bal. En je hoeft geen duel aan te gaan als verdediger. Dat is zijn grote kracht, vind ik.
Ik weet nog wel dat toen Drommel verkocht werd naar PSV, die hadden toen een heel goed jaar gehad bij Twente, dat klopt. Maar toen ze Unistal transfervrij ervoor terug konden krijgen, dat ze allemaal bij Twente allemaal wel dacht van, dit hebben we heel goed gedaan.
Ja, dat hebben ze ook.
Ja. Ja. Is Willem Zerouki de rel waard waar hij nu hoofdrolspeler van is geworden?
Nou ja, goed, ik kan me heel goed voorstellen dat Feyenoord een middenvelder nodig heeft. En dat ik vind een goede speler. Ik bedoel, het is een technische speler. Hij kan goed schieten, hij kan goed pasen. Het is een beetje risicoloos soms, maar het is wel een hele goede speler. Alleen, ik vind het duurt altijd zo eeuwig. Ik denk, op een gegeven moment vind ik ook dat je als Feyenoord moet zeggen, oké, hij moet 8 miljoen kosten of 9 miljoen.
Ja, maar dat is de duidelijkheid. Er is helemaal geen vraagprijs gevonden.
Ja, maar goed, je kunt het niet maken naar allebei de clubs toe niet. En ook naar supporters niet, want die zitten ook alleen maar van... die gaan elkaar ook allemaal van rotte vis zitten uitmaken. Omdat de ene vindt dat hij wel moet komen, de ander niet. Kijk, uiteindelijk wil die jongen natuurlijk wel. Hè, ik zou ook zeggen, maak het seizoen af. Maar word kampioen met FC Twente. Dat zou mooi zijn, maar dat is allemaal romantisch gedacht.
Dat kunnen alleen maar de hele grote.
Nee, maar dat zou mooi zijn. Ik blijf en ik wil kampioen worden met FC Twente. Maar goed, als we de romantiek wegsnijden uit het voetbal, en dat moeten we helaas soms doen, dan wil hij uiteindelijk naar Feyenoord natuurlijk. Nou ja, dan zou ik zeggen, doe het dan iets sneller. En die paar ton waar het dan blijkbaar om gaat, doe het er dan maar bij. Doe een goed bod.
Valt het jullie niet op dat er niet een andere club komt? Dat het echt is Feyenoord of niemand?
Is dat zo, Leon? Zijn er geen Bundesliga teams of rechterrijdje
Premier League? Nou, op dit moment niet concreet. Maar Frankrijk. Als je je oor te luisteren legt, dan sluiten ze in Enschede niet uit dat in de zomer heel wat andere clubs gaan komen. En dan worden ook de namen van Ajax en PSV wel genoemd. Sangaré gaat weg waarschijnlijk. Alvarez zal waarschijnlijk weggaan. Nou, dan kan Zulki zomaar op de lijst van die twee clubs komen te staan. Dat zou mij niet verbazen.
Maar dan nog, hè. Het is een zeer goede speler. Het is ook leuk om naar te kijken hoe hij speelt. Die hardheid en zo. Maar dan nog, de stap van een subtop naar een topclub is nog altijd afwachten. En daarom, ik snap wel dat het... Kijk, ze hebben het al gedaan met...
Was dit bij jou de twijfel dan? Kennis? Handelingssnelheid of iets anders?
Nou, ik zag hem wel toen tegen Fiorentina. Toen vond ik wel dat, dat miste iets. Maar daarna heeft hij het geweldig opgepakt. En toen is hij echt bepalend op het middenveld, vind ik, bij Twente. Maar hetzelfde hebben ze natuurlijk al gedaan met Timber. Hebben ze natuurlijk ook 8 miljoen betaald voor iemand uit de subtop. En als je, dus het is twee keer, dat zeggen 15 miljoen voor die twee uit de subtop. En je moet ook afwachten hoe dat precies zich ontwikkelt.
Maar dat is wel de vijver op dit moment waar Feyenoord in moet vissen. Hè?
Ja, maar daarom snap ik wel dat ze niet zomaar even zegt van hier heb je 8 miljoen.
En ze hebben natuurlijk niet zoveel geld, dat begrijp ik ook allemaal wel. Maar het is nu, het was voor het seizoen was het al geklooi hierom. En nou begint het hele gesodemiet.
Ja, ik ben het met je eens.
Ik ben het daar met je eens. Ik vind ook Feyenoord, ze weten, ze hebben in de zomer 4,5 miljoen geboden. Wat je ervan vindt, daarvoor krijg je Zerouki niet. Een Algerijns international, dat is nou eenmaal de markt. Ja. Dan kunnen wij allemaal wel veel geld vinden, maar dat is nou eenmaal zo. Dan hebben ze vorige week hebben ze er wat bij opgedaan, maar nog niet dusdanig dat je in het bedrag, in de buurt komt van in het bedrag was voor Timber hebben betaald. Dus ja, dan weet je gewoon dat je hem niet krijgt. En dan duurt het en duurt het. Je gaat naar een auto kijken, maar je hebt het eigenlijk het geld er niet voor. En je gaat wel bieden. Ja, ze hebben er maanden over kunnen doen om een goed bord voor te bereiden. Ja. En dan denk ik van, nu moet je ook een keer doorpakken of niet.
Ja, maar dus, ik vind het is wel een beetje een dubbele moraal. Als er enerzijds Feyenoord verweten wordt dat ze die speler aan het gek maken zijn. Maar je hoort niets over het feit dat Twente niet gewoon een harde vraagprijs meldt. Dan weet iedereen waar hij aan toe is. En dan kan het wel niet worden rondgemaakt.
Dat is toch niet altijd gebruikelijk, dat je precies zegt, nou, voor 7,5 miljoen heb je, want voor hetzelfde geld...
Als een club zich officieel meldt toch wel, dan is
ja, maar voor hetzelfde geld belt een Engelse club, nou, dan is de vraag, waar is niet 7,5 miljoen?
Dan had die keer drie.
Dus ik snap wel dat je niet een harde vraagprijs neerzet.
Je geeft ook niet als je merkt dat het zo'n gedoe wordt?
Nou ja, of je moet...
Als jij in je hoofd, en iedereen weet, Zerouki die wil zo ongeveer, laat zeggen, 7,8 miljoen. Daar hebben ze zelf met Timber dat een beetje dat neerlegt. Ja. En je biedt 4.
Ja, dan is je kansloos.
Nee, dan zou ik als Twente ook niet zeggen. Nee, jullie moeten. Nee, dan zou ik zeggen. Nou, nee, maar kom maar niet dan.
Misschien is dat wel zo. Twente gewoon moet zeggen 8.
Nee, maar ik begrijp het dat in onderhandelingen is dat natuurlijk niet handig. Nee. Als je zoveel mogelijk doet, moet je dat vooral niet doen. Nee. Alleen als je merkt dat het een rol gaat spelen op het veld of in een selectie, dan kan het misschien wel. Nou,
dat is toch niet het geval? Op het veld vind ik niet dat je dat kan zien, toch? Hij is niet toevallig wel ziek, maar dat is de helft van Nederland.
Nou, maar nu heeft hij toch gezegd dat hij het arbitragezaak niet uitsluit.
Nee, dat heeft hij niet gezegd. Dat is vanuit Rotterdamse hoek, vanuit die fansites, is dat geopperd.
Okay.
Ja, dan moet je altijd afvragen van hoe betrouwbaar is dat? En ja, als ik de geluiden moet geloven, is de arbitragezaak vanuit de kant van Zerouki kansloos.
Waarom zou die ook? Ja. Waarom zou die ook? Want ik vind dit niet zo een ongelofelijke stap dat hij alles in het werk moest zetten om op die manier weg te gaan. Omdat wat jij zegt, ze staan er hartstikke goed voor. Hij kan door dit half jaar nog meer voor zichzelf, zeg maar, meer kansen creëren qua
als hij dit seizoen geweldig afsluit met, zullen dan misschien geen kampioen worden. Nee, maar met iets, derde worden, of weet ik veel wat. En hij heeft toch een heel grote rol in gespeeld. Dan heb je misschien kansen, terwijl 10 clubs kopen voor hem.
Ja, ik snap wel dat je een Feyenoord wilt, dat snap ik wel. Want weet je, dat is natuurlijk een mooie club en al die dingen.
En financieel is het een enorme stap vooruit voor hem.
Dat is al 2.
Alleen, je moet niet vergeten, hij heeft vorig jaar maart zijn contract verlengd tot 2024 met een optie voor nog een seizoen. Dus als Twente dan op dit moment in de winterstop er zo voor staat, dan kun je denk ik die club niet kwalijk nemen dat ze zeggen van wij gaan voor onze sportieve
ambities. Maar hoe gaat hij er in salaris op vooruit, denk jij?
Ja, dan moet ik gaan speculeren. Dat vind ik lastig. Maar
4-5 keer?
Nee, dat is
een groot verschil. Nee, 2 keer of zo.
2 keer, dan moet in die orde van grootte moet je denken. Oh. Ja.
Maar dat is nog heel serieus als je begin 20 bent. Maar goed. Eén vraag nog over FC Twente. Is Ron Jans volgend jaar trainer van FC Twente?
Ja, er moet wel in zoverre wel een keer duidelijkheid komen. Want je krijgt nu gistermorgen ook bij Goedemorgen Eredivisie. Het gaat nu wel heel tijd. Er komt die vraagstelling terug van wat gaan jullie doen? Nou, ze zijn in gesprek met Jan Strooijen. En dan is de volgende stap is Ron Jans.
Ja, dus dat gaan we afwachten.
Ja, hij zit er nu 3 seizoenen. Hij heeft het geweldig gedaan. En ik denk dat Jans en ook de club zich gaan, die zullen zich gaan afvragen, een vierde seizoen, hè, is dat verstandig of niet? Maar goed, eerst moet het met Strooijer rondkomen. Okay.
Ik vind het wel grappig wat hij vertelde over, en daar horen natuurlijk bij meerdere trainers, hoe het trainersvak zich veranderd heeft tot dat je manager bent van twee selecties. Jouw eigen staf en de daadwerkelijke selectie. De tijd waar je zeg maar met twee assistenten stond en je had 20 spelers tot je beschikking. En je moest dat een beetje proberen te managen, die is wel voorbij.
Nou, ik had wel het idee dat Jans dan in dit geval daar een soort hernieuwde energie heeft uitgehaald.
Nou ja, om zichzelf ontwikkelen, maar kun je nagaan, die WK-selecties, die hoofdtrainer van zo'n selectie. Als je zag hoeveel mensen daar bij zo'n selectie zat.
Ja, dat is ongelooflijk.
Nou, dan moet je dus elke avond gaan eten met die staf. Nou, dan is deze kamer nog, dit is vrij groot, is nog te klein.
Ja. Ja, dan merk je dat Jans doet op het veld, staat hij erbij, zeg maar. Maar de training worden echt gedaan door zijn assistenten.
Ja.
Dat is een groot verschil met een paar jaar geleden.
Maar hij is natuurlijk, als onderwijzer is hij natuurlijk in zijn rol. Hij vindt het natuurlijk mooi. Dit vindt hij mooi, mensen aansturen. En je ziet echt dat die man gelukkig is.
Ja, maar die leeft daar weer helemaal van op.
Die glimt, hij zat echt te glimmen steeds. Ja.
Hij heeft zichzelf helemaal gerehabiliteerd vanuit Amerika.
Zeker. Dat doet wat met de mens.
Zeker. Willem, de uitspraak van Ruud van Nistelrooy dat na de verkoop van Cody Gakpo een kampioenschap van PSV onrealistisch is. Voor de wedstrijd tegen Sparta. Vond je dat een logische uitspraak?
Dat vind ik niet logisch. Ik vind ook dat ze nou een keer moeten stoppen met Cody Gakpo. Ik heb vandaag zelfs bij de krant gezegd, wij hadden vandaag en een verhaal dat PSV zonder Cody Gakpo het moeilijk had. En we hadden ook een verhaal over Cody Gakpo in Liverpool. Ik vind het allemaal goed, maar er moet ook een moment komen.
Dat je bent Cody Gakpo moe?
Dat het gaat over spelers die wel meedoen.
Ja.
En dat Van Nistelrooy ook in die wedstrijd daar aan mee moet doen. Zij hebben, wat mij vooral opviel, weinig creativiteit in die wedstrijd laten zien. En ze moeten nu gewoon, hij is weg. Dus ze moeten zorgen dat als er gesmeerde bliksem een ander komt.
Ja,
en als er geen ander komt.
Mijn vraag was of die uitspraak.
Nee, die zou ik voor de wedstrijd niet doen.
Nee. Ja, want dus, daarmee ondermijn je een beetje.
Dan kunnen wij allemaal concluderen. Iedereen weet dat als degene die in alle klassementen bovenaan staat weggaat. Dat je
van de
kans iets minder maakt dat je kampioen wordt. Ja. Maar als je dat ook nog een keer gaat zeggen, dan gaat iedereen het geloven ook nog.
En zeker de spelers die hem moeten vervangen.
Anwar El Ghazi stond onder hoogspanning.
Het is een vaak gemaakte fout door trainers. Ze denken dat ze communiceren natuurlijk de hele tijd met hun selectie. Weet je, en dat vond ik mooi bij die van Groningen, die verloor weliswaar. Maar hij zei, ik ben super tevreden met de selectie zoals die nu staat. Dus oké, in plaats van al die trainers die zeurden om, geef mij maar, ik moet nieuwe spelers hebben. Ik moet zoveel nieuwe spelers hebben.
Zometeen Leon Wollers horen. Zometeen gaan we
het begin, Leon.
Nog wat dieper op de materie in deel 2. Tot zo. Deel 2 van Voetbalpraat waren blijven hangen in de wedstrijd tussen PSV en Sparta. Kennetje, wierp zelf de vraag op aan het begin van het programma. Hoe de verhouding nou is? Lag het nou aan de topploeg die niet zo goed was of aan de tegenstand die wel goed was? Hoe was dat bij PSV Sparta?
Ik vond eigenlijk PSV heel goed in het begin. De eerste 20 minuten vond ik ze erg goed. En niet zozeer dat ze super grote kansen, maar gewoon de frisheid, de beweging, de wil om vrij te lopen voor anderen. Het heroveren van de bal als je hem verloor of als je een kans had gehad. Dat vond ik heel erg goed. Ja, en toen hipte dat. En dat was zelfs ondanks dat Xavi Simons toch de ontdekking van de eerste seizoen zelf echt heel matig gespeeld en heel veel balverlies en eindelijk niks lukte.
Weinig energie.
Dat was wel knap, vond ik, van PSV. Ik zat echt de eerste minuut op, dit is echt een ploeg die wat wil doen in de resterende seizoen. Ja, en dan zie je het wegappen en dan komt dat. Ja, plan B, die lange ballen die dan totaal niet lukken. Allemaal iets te hoog of ze staan te dicht op elkaar in de 16. Waardoor eigenlijk, dan moet je iets van spreiding hebben. Ja, en toen verzandde dat weer een beetje eigenlijk. En toen kon Sparta eigenlijk vrij makkelijk, die trouwens wel echt met goede middelen het allemaal goed bestrijdt. En nu al 25 punten heeft volgens mij.
25 punten.
25 punten.
Keurig 60 nog steeds.
Maar dat deed ze hartstikke goed. Luc de Jong hoorde ik ook daarna zeggen van ze boden heel goed tegenstand.
Ja, dat was
dus dat zakte weg en dan was er niet zo heel veel meer over. Nee. Toen miste ze wel Gakpo, vond ik.
Je zegt het nu met een geit.
Ik ben trouwens heel goed Willem eens hoor.
Gakpo was betrokken bij 21 van de 42 doelpunten, dus er vertrekt een topspeler. Er vertrekt ook een soort van hiërarchie of een soort dwang in het veld, dat als het niet loopt, dat je naar die speler gaat zoeken.
Ja.
Dat ze in de NBA geloof ik de go-to.
Dat was trouwens Madueke zaterdag, die werd dan gezocht.
Ja, meer dan
dat snap ik ook wel, want hij was, kijk, Madueke in een in topvorm en fit, dan heb je eigenlijk een net zo goede speler als Gakpo. Ja, en die heb je. En
noem
die
je
heb
wat je, op, hè? Sorry? Dan noem je wat op.
Maar fit. Maar Kenneth, hij heeft wat
veel. Ja, nee. Maar die heb je niet gehad. Dus stel je voor, hij speelde nu. Misschien speelt hij de hele wedstrijd. Ik weet niet of hij op het laatste.
Hij speelde de hele wedstrijd.
Je zag wel dat zeg maar qua inhoud dat het weg-appte. Maar hoe gevaarlijk kan hij zijn?
Maar ben ik hem eens, maar dat viel me weer op zaterdag. Zo een paar keer eerder dat gezien. Hij heeft nog niet die mentale stabiliteit die Gakpo heeft. Dus vaak betrokken bij ruzietjes, vervelend doen.
Het is een moeilijke jongen. Ze hebben er veel mee te stellen.
Ja.
En het is buiten het veld is hij absoluut niet stabiel.
Nee,
maar dat is ook. Ik geloof ook wel, als je zo vaak gebaseerd bent, dat je een soort van met de handrem. Weet je, het is wel lastig om te spelen. Dat gaat wel even tijd overheen om vrij uit te spelen. Kijk, je zal nooit iemand, bijna niemand, vinden zoals Gakpo. Zo'n topspeler en zo'n normale, relaxte, stabiele jongen. Dat bestaat bijna niet. Nee. Jullie lopen lang naast de voetballers. Heel vaak. Nou, Leon, die zijn op één hand te tellen, denk ik. Die zo stabiel overkomen.
Nee, dan moet je terug naar 2010.
Ja, zoiets, ja.
Ja, die had dit ritme gewoon het hele seizoen kunnen volhouden. Als hij niet geblesseerd was geraakt, had hij op het einde van het seizoen nog gewoon de helft van de doelpunten voorbereid of gemaakt. Ja. Dus dat, in die zin mis je het wel. En bij Madueke denk je, ja.
Maar dan heeft Van Nistelrooy misschien wel gelijk gehad. In zijn opmerking
maar
dat
ook
het niet
gelijk,
is.
Je moet het eigenlijk niet zeggen.
Nee. En je vind ik ook, wat ik wel mooi, ik vind het tevens ook heel mooi. En Van Nistelrooy, die heeft een soort onderhuidse woede. Ja. Je ziet gewoon dat hij zich kapot ergens.
Na het laatste fluisteren, dan zie je hem ook altijd.
Hij loopt
dan moet hij naar die andere.
Hij moet zich even herpakken altijd.
Ja, maar hij loopt ook op een bepaalde manier, zo'n snelle pas, ook in de rust. Dan gaat hij zo naar binnen, bam, bam.
Het kost hem enorm veel moeite om zich te beheersen. Ja, dat merk je wel.
Het is echt wel mooi om te zien. Maar van de andere kant is dat wel voor een trainer wel handig als je het zo kan.
Hij wist natuurlijk dat die vraag kwam. Daar heb je een paar weken over na kunnen denken. Dus hij heeft het bewust gedaan. Dat kan niet anders.
Maar ik begrijp het ook wel. Want kijk, je haalt al 50 miljoen binnen. En dan is het nog steeds niet zeker of je iets kan halen. En hij wil graag kampioen worden.
Ja.
Ik bedoel, PSV is te lang geen kampioen geweest. Hij wil dat doen. Hij heeft ook het idee. Ze hebben toch geïnvesteerd in de selectie. Voor hun begrippen best wel behoorlijk hè, dit seizoen. Ja, dat geef je eigenlijk, dat voordeel wat je gedaan hebt met die investeringen, geef je nu eigenlijk weer weg.
Maar ik snap wel dat ze ja zeggen tegen 42 miljoen of 45
Tuurlijk.
Miljoen.
Tuurlijk,
ja, ze moesten.
Daar kan je ook niet over zeuren.
Daar kun je niet over zeuren.
Dat is ook een onderdeel van op die plek staan in de food chain.
Ja.
Weet je, dat. Wat ik zei ook, alle grootste clubs die hoeven niet te verkopen. Maar ja, al deze clubs, en dan is het. Weet je, Twente naar Feyenoord, PSV naar Premier League. Weet je, dat is in heel normaal
eigenlijk
proces.
Eigenlijk had je dan wel de volgende dag 20 miljoen moeten kunnen uitgeven. Hè?
Je haalt niet als je in de min staat.
Ja, maar goed, dan moet dat werkt het toch niet. Je wilt toch in de Champions League spelen? Als je in de Champions League speelt, zij zitten al jaren te zeuren. Dat zij niet in de Champions League spelen. Dat Ajax elk jaar 40 miljoen.
Dat is natuurlijk het dunne koord van een directie. Dus
zeker dit jaar is dat te doorbreken. Want Ajax, ja, iedereen is het over eens. Die zijn niet zichzelf. Hè? Die zitten in een soort van, je mag het woord bijna niet meer gebruiken, maar een soort van crisis. Nou ja, als er een jaar is waarin PSV zou kunnen profiteren, had dat volgens mij dit seizoen moeten gebeuren. En laat je beste speler weggaan, dan haal je niemand terug. Ja,
nou,
vind
ik ben
dat
niet
toch
mee eens dat ze niet iemand terug haalt. Ik vind namelijk wel dat ze Madueke een soort van terug krijgt.
Ja, dat is waar.
Ze hebben elkaar gehaald, alleen dat
op papier zou je zeggen, dat is zo. Ze hebben er een speler bij, maar in de praktijk. Het is een beetje een repeterend verhaal van Rutte. Hè. Toen hij hoofdtrainer was bij PSV, toen stond hij twee keer bovenaan. En in de winterstop raakte hij Lazovic en het jaar erop Afellay kwijt.
Ja. Kijk, Madueke heeft verschrikkelijk veel talent. Maar vooralsnog is het een momentenvoetballer. Als je dat afzet tegen Gakpo, dan kun je.
Nee, maar zijn er totaal verschillend zeg maar, in hun carrière en qua stabiliteit en zo. Alleen, ik vind wel dat Madueke bepaalde kwaliteiten. Een beetje zoals Kudus ook, vind ik. Weet je, dat krijg je nu erbij.
En in aanleg is hij niet minder dan Gakpo.
Nee, en ik vond het wel heel positief dat hij de hele wedstrijd kon uitspelen.
Ja, maar Gakpo was het wapen om kampioen mee te worden. En dat wapen is weggevallen. Die wissel, er was wel wat gezegd over die wissels. Veerman en Xavi eraf bij een 0-0 stand. Wat is er?
Nou, dat gezicht van Veerman als hij gewisseld wordt, dat is al.
Nee, maar hij was boos op zichzelf.
Hij was boos op zichzelf.
Na afloop. Okay. Dat geloofde ik eerlijk gezegd niet helemaal. Maar.
Nee, dat lijkt me niet zo. Maar
Ja, hij deed ook niet heel erg gek. Hij, was hij trapte tegen, niet tegen vlees en shirt zo.
Maar dat mag toch? Ik vind het niet zo'n probleem.
Mooi als hij gewisseld wordt. Zijn gezicht, dat is altijd zo. Net zoals bij Savi Simons.
Dit is ook echt vreselijk. Zeker als je zelf vindt dat hij lekker in de wedstrijd zit.
Maar los van hoe hij reageert. Er staat 0-0 en hij kan wel wat creëren. Wat maakt dat een beetje een aparte wissel? Dan komt Coutie erin.
Dat is de tweede keer dit seizoen dat hij dat doet. Dat die Veerman op een moment eruit haalt dat ze juist creativiteit nodig hebben.
Ik denk als Roger Smit het had gedaan.
Ja, dus hij... Dus
hij stond altijd, als Roger Smit wisselen, was altijd kut. Ja. Vonden wij dan.
Maar bedoel je nu te zeggen dat het eigenlijk geen goede wissel was, maar dat het er niet zo wordt aangerekend?
Nou ja, het is niet per se een goede wissel, nee. Want hij is wel de creativiteit, zeg maar, op het middenveld. Ja, die krijgen niet met Sangaré. Die krijgen niet met Gutierrez die erin komt. Ja. Hij wint wel veel ballen. En die krijgen zeker niet met Til.
Ja.
Til was wel heel goed zonder bal. Maar met bal, ja, dat is jammerlijk. Ja. En dus dat was wel een aparte wissel.
Eén dingetje nog over die wedstrijd. Dat was de strafschop die Manschot vond dat Van Dijk had moeten geven. Nadat hij het afhankelijk zelf geen penalty vond. Hij ging kijken. Hij zegt, ja, ik blijf erbij. Ik vind het te licht.
Van Dijk, topper.
Ik vond het ook.
Topper en spelen.
Ja,
ik echt ik heb Van der Eyck 3 weken ervoor bij de
Almere. Vincent van der Eyck, top en spreek, ik wil je niet meer horen.
Nee, maar het is wel klasse ook dat hij in de 83e minuut, wanneer was het?
Ja, zoiets. Ja.
In Eindhoven gewoon zegt, ik vind het niks.
Is een beetje een gekke verandering van die VAR-regel, toch? Dat ze hebben gezegd van ja, roep ze maar wat vaker naar de kant.
Ja.
Dan heb je die gelegenheid om nog een keer te kijken. Ik vind het een beetje raar.
Maar je loopt toch...
Je verwacht er gewoon een penalty. Omdat er gaat een jonge scheidsrechter, wordt daar door de ervaren Manschot naartoe geroepen.
Ja.
Je weet gewoon, ze krijgen hem. PSV, topclub, eigen huis, vlak voor tijd. Hij gaat op stip. En tot iets verbazing eigenlijk. Ik begin niet aan.
Maar ook hij zegt, dit is te licht. Ik heb het goed gezien. Ja. Dit is te licht.
Ja. Ja.
Hij had ook een aantal weken geleden was hij ook heel standhaftig... Vastig bij zijn eigen standpunt over. Weet je, hij was inzoomen met Hans. En Hans probeerde hem op andere gedachten te brengen. Nou, hij bleef erbij. Dat vond ik al oké. Die heeft wel ballen, weet je. Hij is een jonge uitstraling.
Waar ze wel wat aan moeten gaan doen, vind ik, aan die blessuretijd. Kijk, dat was natuurlijk op het WK. Werden we opeens verwend of niet verwend. Het is maar net hoe je het bekijkt. Maar nu, gisteren dan bij Feyenoord, komen er 10 minuten bij. Ja, de ESPN moet bijna zijn programmering gaan. Ja, wij zaten in de perskamer.
Jij wil zeggen dat wij
zaten in de perskamer in Nijmegen. Wilden we die wedstrijd afzien. Maar ja, dan is die andere wedstrijd al bijna begonnen. Dus dat wordt moeilijk. Maar bij Ajax komen er dan maar 4 minuten bij. Terwijl daar gewoon ongeveer elke speler bleef daar op de grond liggen op het laatst.
Willem, jij was bij het WK. Weet jij of ze daar iemand die echt de tijd de hele tijd stopzetten en startzetten en zo?
Ik vind het anders
dan hier bijvoorbeeld?
Nee, ze hebben hier gewoon gezegd, hier hebben ze Europese regels in principe aangehouden. En hier hebben ze gezegd, wij gaan dat niet overnemen. Het WK hebben ze echt heel duidelijk gekeken naar. Ik vond het wel bij het WK, ik snap wel dat er misschien wel mensen zeggen, die duurt te lang en dan moet ik te vaak naar de wc. En dan moeten de reclameblokken verplaatst worden. Maar ik vond op zich, was het wel goed, ja.
Het was toch geweldig, man.
Nederland-Argentinië, je werd toch alleen maar tijd gerekt?
Ja,
en zo.
Ik kwam er gewoon bij.
10 minuten bij komen, dat er dan nog...
Ik denk dat we naar Westen om 11 uur 's morgens gaan dan, of niet?
Dat is wel het nadeel, maar ja, goed.
Ja, maar televisie is wel heel bepalend daarin. Alleen televisie moet natuurlijk niet bepalen de eerlijkheid van het voetbal.
Nee, maar dat zijn ze ook niet, want ze hebben er simpelweg geen invloed op. Het is niet zo dat de field producer tegen de field official zegt...
Nee.
Een minuut of drie is...
Dat begrijp ik, maar hij is niet.
Nee, hoor.
Vorige week zit ik naar Arsenal Newcastle te kijken. Ja, die Newcastle-spelers hebben alleen maar op de grond gelegen. Weet je, die kunnen het best wel goed kunnen ze tegenhouden. Maar op een gegeven moment wordt het toch wat lastig. En dan gaan ze alleen maar op de grond liggen. En dan komt er 3 minuten bij of zo. Ja, wat is dat voor onzin?
Ja.
Het wordt beloond. Dat vond ik ook een van de goede dingen.
Maar
van
bij Ajax. Ajax was het aanvallen. Maar de speels van Ajax die lagen op de grond.
Ja, die
hadden krant.
Die kost in Saudi had al een
is het voor Feyenoord absoluut de noodzaak om een verdediger te huren? Nu Trauner is weggevallen. Om mee te doen in het kampioenschap.
Ik maak het wel makkelijker natuurlijk. Ja. Als je een rechtsbenige goede centrale verdediger hebt. En dan denk ik aan Araujo bij Emmen. Dat vind ik echt. Dat vond ik ook tegen Twente eigenlijk de enige speler bij Emmen die echt die hardheid, de snelheid, de veerkracht hebt, zeg maar. Mm-hmm. Om die stap eventueel te kunnen maken. Hij heeft eigenlijk jarenlang best wel goed bij Emmen gedaan.
Ja.
Nee, andere optie is natuurlijk, als je een middenvelder haalt, dan zou je Gert Rijder daar kunnen neerzetten. Dus ja, dat is dan in welke linie ga je het halen. Ik denk niet dat ze het geld hebben voor allebei de linies, denk ik.
Nee, waarschijnlijk huren gaan.
Maar ik denk dat ze het wel moeten doen. Want je gaat nu ook in een wedstrijd, ga je weer heel veel schuiven. Hè? Als er eentje wegvalt, dan moet Geert Rijder daar, die komt dan... Die moet dan weer op een andere plek gaan spelen. En die is dan ook weer een optie voor rechtsback. Dus ja, ik denk als je echt het vol wil houden, ja, dan moet er wel een centrale verdediger bij.
Is het reëel dat Feyenoord het volhoudt, Kenneth?
Ja, tuurlijk.
Ja? Ja. Helemaal tot het einde? Ik weet trouwens niet wie de programmering heeft gedaan van de Eredivisie. Maar ik zag toevallig de laatste speelronde is het Ajax Twente en AZ PSV.
Ja.
Speelronde 34.
Dan kunnen er nog vier kampioen worden.
Maar dat kan in een heel goede set zijn of een hele slechte set. Als het daarvoor al beslist is, is het zonde van die mooie wedstrijden.
Ja. Ja. Maar wij zitten nu al week in week uit proberen te formuleren hier op maandagavond. Nee, als kampioen gaat worden.
Ik vind het
zo ongelooflijk
vroeg. Drie wedstrijden voor het einde hebben, denk ik.
Als het niet in de laatste speelronde beslist is, zijn we teleurgesteld.
Ja.
Als het allemaal beslist is. Dat is niet de bedoeling.
Nee, dat is
het is eigenlijk de bedoeling dat we weer, net als in 2007, gewoon minimaal drie ploegen nog kampioen kunnen worden.
Maar we zitten heel vroeg nog, Vincent.
Ja, de 15e.
We zitten gewoon echt heel vroeg. Ja. En sommigen zitten nog wel met het gedachte dat je nu de helft, meer dan de helft hebt gespeeld. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Nee. En je zit natuurlijk nog heel vroeg. Dus over 10 wedstrijden kan je misschien wel meer erover zeggen. Alleen Feyenoord, natuurlijk kunnen ze dat volhouden. Ik denk wel dat het veld echt mee te maken had gisteren hoe moeizaam zij tot kansen kwam. En dan in die zin, ik meen ook de Arne Slot, de scheidsrechter noemde gisteren heel toevallig.
Heel toevallig,
dat doet hij normaal nooit.
Normaal nooit.
Dat doet hij nooit, staat ook nooit bij de vierde man.
Nee.
En dus dat met bij elkaar opgeteld. Maar verder vond ik dat ze de laatste, want Utrecht kon niet meer de laatste.
Nee, ja,
plus die 10 minuten. En dan, ja, toen had ze het echt kunnen beslissen, beslissen Feyenoord. Ja.
Maar de linkerkant gisteren. Ik weet niet of je daar kampioen mee wordt.
Lopez, Deelsen, begonnen daar?
Nee. Die Paxao speelde ook. Die wisselde een beetje heen en weer. Nee, dat is het niet helemaal.
Dat is te licht, hè? Ja. Maar goed,
Ze zeggen op de training, die Paxao de meest waanzinnige dingen. Dat hoor je ook van Rotterdam.
Ik ken heel veel voetballers die op de training
Ik heb het nog niet gezien in de wedstrijd.
Nee, maar het is wel super knap dat zij met ook spelers die het nog niet helemaal doen, toch 3 punten voorstaan.
Ja, en heel fit, Feyenoord. Ja, extreem fit.
Nee, maar het is en ook nog in de Europa League door zijn.
En waarom ik zeg dat ze wel een kans maken, is omdat ze geen van die andere ploegen, dus in ploeg is waar ik denk van, op de eerste 20 minuten daarna bij PSV dacht ik, dit is hem. Want Ajax moest nog spelen en ze hadden natuurlijk heel veel zwakke, ziek en misselijk, of gepasseerd. Dus ja, dat was echt een uitgelezen mogelijkheid voor PSV in deze speelronde.
Zometeen over Ajax, want je zegt nu PSV. Eén dingetje nog daarover. Het fenomeen bekerkeeper. Hebben jullie daar iets mee? Of,
Ja, ik snap dat wel.
Omdat?
Omdat het echt kut is om tweede keeper te zijn. En die moet af en toe ook...
Het tweede, dat je het woord gebruikt, hè?
Mag dat?
Is het zacht?
Zolang het niet in het Engels vertaald wordt, kan het nog wel.
Is het de tweede keer?
Dat valt mij ook op, ja.
Foei.
Voor
je. Ja, maar dan weten we dat, Willem.
Nee, het is heel jammerlijk om tweede keeper te zijn. Want dat is nooit leuk, want je keept eigenlijk bijna nooit. En dan krijg je de kans in de beker. En ik vind dat wel om iemand tevreden te houden.
Dat is het argument voor. Zijn er argumenten tegen te verzinnen, Willem? Waarom je dat niet zo
Als ik echt de beker zou willen winnen, graag als club, dan zou ik gewoon mijn beste keeper opstellen. Het komt natuurlijk een beetje uit de wereld van het voetbal van Spanje en Italië vooral. We hebben zo'n goede selectie op alle posities, zijn echt dubbel goed bezet. Maar vroeger had je natuurlijk vaak dat de tweede keeper gewoon een stuk minder was. En dan hoopte je maar dat hij zo weinig mogelijk moest keepen. Maar als je dus echt die beker graag wil winnen, zou ik het niet doen. Maar
wat ik heel lullig vind in de zin, dat is dat sommige clubs de tweede keeper laat keepen tot de finale.
Ja.
Dat is pas lullig.
Ik probeer een voorbeeld te bedenken. Dat is in Engeland een keer gebeurd toen een Engelse keeper. Kom ik even niet op.
Moest ik ook aan denken. Volgens mij Chelsea of Arsenal of een van die clubs.
Ja, kom er even niet op.
Dan moesten allemaal, mocht die tweede keeper en toen kwam de finale. Maar toch.
Vorm was het bij Tottenham Hotspur.
De eerste keeper. Loris dan.
Ja, toen keepte Loris in de finale. Ja, ik dacht van de.
Dat is gemeen.
Schoon me nog te binnen. Ajax, je zei het al. Ziek, zwak en misselijk. Wordt Schreuder op dit moment eerlijk beoordeeld? Of hebben jullie het idee dat.
Het is vaak wat je in het stadion ziet en wat je op Twitter ziet. Maar je moet niet zo vaak op Twitter kijken, ben ik wel inmiddels al achter. Maar
toch doe je het.
Elke dag is hetzelfde. Het is net alsof Schreuder ongeveer op dit moment de belangrijkste Nederlander is. Dus elke dag als je op Twitter kijkt, staat Schreuder bovenaan.
En het is altijd omdat Schreuder. Je zoekt op Schreuder waarschijnlijk.
Nee, gewoon als je... Dat lijstje staat er gewoon, die er bovenaan zijn. Er staat bijna
trending
altijd Schreuder.
Is dat echt zo?
Ja, dat bestaat.
Het is altijd bovenaan. En het gaat altijd dat hij eruit.
Oh, jaar 12 staat dat. Maar ga verder.
Ja, nee, maar
het is altijd dat hij eruit moet. Ik gisteren ook... Ik bedoel, de eerste 20 minuten of de eerste helft speelde Ajax gewoon... Want ik zag die opstelling en toen dacht ik... Ja, dat wordt nog lastig ook voor Ajax. Want de helft deed niet mee. En op de bank zaten jongens van 16 en 17 en waar je er nooit van gehoord hebt, bij wijze van spreken. En dan spelen ze eigenlijk dat NEC helemaal weg. Niet dat NEC dan zo goed is, maar de eerste helft moet gewoon 4-0 zijn. En dan gaat die bal er niet in. Ja, dan denk ik, is Schreuder dat schuld? Ja, je zou kunnen zeggen, dat hoort ook bij een trainer. Dat is een speler scherp te hebben. Maar dan wordt het uiteindelijk 1-1 door zo'n lullige goal. En die mag niet vallen. Maar dan denk ik, ja, moet hij er weer uit? Ja, weet je, nou ja, hij heeft ook zo...
Voor mij hoeft hij er niet uit, maar het is 4 wedstrijden niet gewonnen. Dat is voor een Ajax-trainer met dit budget best veel, toch?
Is het Ajax onwaardig?
Nou, dat is waar.
Maar dat woord is toch vreselijk.
Constateer dat het best veel is.
Ja, ja, maar los van de resultaten.
Andere drie wedstrijden waren wel in de vorige eeuw eigenlijk. Hè. Die moeten ook weer zien een beetje van... dat was tegen PSV. Maar, en dat mag natuurlijk niet tegen Emma als je hem 3 in voor... Ik snap het ook allemaal wel. Maar ik vind dat hij vanaf het begin weinig krediet heeft gehad.
Maar los van de resultaten, Willem. Hij vraagt er op een bepaalde manier ook om. Hè. Dan is vrijdag is de persconferentie. En dan gaat het over de nieuwe keeper. En dan krijgt hij de vraag van, weet Pasveer hiervan? En dan zegt hij van, nee, vind je het niet nodig om daar met Pasveer over te praten? Want hij zegt letterlijk, dit wordt onze eerste keeper, anders haal je hem niet. Dan zegt hij, nee, dat vind ik niet nodig. En dan zie je gisteren het interview met Pasveer. En die moet echt op zijn tong bijten. Want
ja, dat zag je anders.
Die hield zich echt in. Maar dat is toch ongekend als je hele dagen met een speelsgroep werkt en jij gaat niet met je keeper zitten... Met je eerste keeper, die pas geleden nog international was, die mee is geweest naar het WK, die al denk ik anderhalf jaar onder de lat staat bij Ajax, 39 jaar is. En die ga je niet even apart mee zitten om te zeggen dat er een nieuwe keeper komt.
Ja, misschien had hij dat nog willen doen, maar daar ben ik met je eens. Daar is
hij,
maar
dat soort dingen die keeper was er al. Ja,
dat soort dingen is hij heel onhandig in. Maar of je daar dan meteen voor...
Dat hoort bij people management.
Ja, maar, ja, ja.
En dat is, tegenwoordig is dat zo... Dat is veel belangrijker geworden dan 10, 15 jaar geleden. Ja, dat is meer, bijna meer dan de helft van je vak.
Ja, okay,
maar dat wel... vinden wij vooral in Nederland. Er zijn veel trainers in Engeland en in Spanje wordt dat echt ook niet verteld.
Ja, maar hij krijgt al een signaal dat hij dat toen met Blind heeft gedaan. Dat het niet handig is. Ja, ik snap niet dat je als trainer, op welk niveau dan ook, dat je die keeper niet inlicht. Ik vind dat ongekend.
Ja, maar je koopt toch een nieuwe keeper voor 10 miljoen? Dan is het toch wel logisch dat die basiskeeper...
Ja, maar je mag toch op zijn minst wel bij Twente...
Had hij dat misschien nog wel...
Ze kopen ook spitsen van 10 miljoen die ze gewoon in Ajax zetten.
Twente haalde in de winterstop een nieuwe IJslandse rechtsback. Op het trainingskamp in Costa Rica bekend geworden dat het in de media zou verschijnen. De dag ervoor gaat Strooier en Jans gaan met de twee rechtsbacks in de selectie zitten en zeggen van dit en dat, deze jongen komt eraan, een rechtsback. Ja. Dat is toch niet meer dan normaal?
Nee,
en nu gaat het ook nog om een keeper, hè? Een essentiële eenmansplek.
Is wel een onderdeel van dat nieuwe trainer zijn. Dat ben ik maar. Het managen van allerlei... vraagstukken. Dat is ook
wanneer
wat ik zeg.
Dan precies ontslagen worden? Wat is dan het moment?
Nee. Niemand heeft er over ontslagen worden. Alleen jij zegt...
Supporters wel. Nee, die supporters zeggen alleen
maar. Supporters is emotie.
Die leiden door supporters.
Dat is emoties. Nee, maar... Dat is logisch. Die zijn, als het slecht gaat, ik wil het maar weer zeggen. Als het slecht gaat, ja, dan willen zij... Iemand moet verantwoordelijk zijn. En je kan niets... Ik vind niet dat je kan stellen wat jij zegt. Dat hij onheus bejegend wordt. Of dat hij niet goed beoordeeld wordt. Hij is mede verantwoordelijk van de selectie. Ja. Alle aankopen heeft hij mede met zijn zaakwaarnemer, met de club meegedaan. Geen één is echt een succes geweest. Ondanks het vele geld wat ze gegeven hebben. En het voetbal is een hele lange tijd niet om aan te zien. Nee, en ze staan achter op de Champions League, zijn ze eruit. Dus je kan niet zeggen dat hij tot nu toe prima gedaan heeft,
nee,
toch?
Nee, maar dat zegt ook niemand. Maar er zijn natuurlijk wel ook oorzaken. Ik bedoel,
die oorzaken, ben je toch ook zelf een onderdeel van geweest?
Ja, maar dat is niet
met
helemaal
de aankopen.
Zo. Hij heeft niet foto's van zijn piemel aan mij. Dat is de Overmars gebeurd, die daardoor is vertrokken. Waardoor het koppel Overmars Ten Hag uit elkaar werd getrokken.
Is hij trainer geworden.
Ten Hag ging toen weg. Toen werd hij trainer zonder eigenlijk de kwaliteit van Overmars als technisch directeur. Niet als manager in de room, maar als technisch directeur. Hij heeft zijn zaakwaarnemer erbij betrokken, omdat ze gewoon de club niet goed wist wat ze met al dat geld
aan. Maar hoe ver dat gegaan is dan?
Ja, maar dat is toch niet alleen hij? Dat is toch gewoon de clubleider? Dat is de clubleider.
Volgens heeft toch ook heel rare keuzes gemaakt?
Het is toch heel moeilijk als hij zegt, ik wil Anthony niet verkopen. Dat is je enige voorhoedenspeler die werkelijk diepgang...
Hij zegt dat in januari bij Ajax al bekend was dat Anthony
op de allerlaatste dag gebeurt. Hè?
Ja, dat klopt.
Kan ook helemaal misgaan. En op de allerlaatste dag heb jij niet zomaar een andere speler.
Nee, maar als je daar met Conceição of met Berghuis gaat voetballen in de Eredivisie, dan word je gewoon kampioen. En dan ga je schipperen met Tadić aan de kant.
Je bent heel erg anti-Schreuder.
Nee, maar dat zijn gewoon feiten.
Nee, maar Willem, dat vind ik echt een beetje onzin om te zeggen. Nee, maar ja, als je de keuzes ter discussie stelt, dan ben je anti-Schreuder. Ik ben totaal geen anti-Schreuder. Ik heb hem geweldig bij Twente meegemaakt. Maar dat neemt ook niet weg dat hij het op dit moment niet goed heeft gedaan bij Ajax.
Natuurlijk doet hij niet goed. Alleen, er is ook geen clubleiding die iets zegt. De clubleiding hoor je ook helemaal niet. Met Blind heeft hij ook natuurlijk onhandig.
Maar daardoor kan je juist de macht pakken als trainer. Frank de Boer deed dat wel toen. Weet je nog, toen er ook hommelis was in de hele leiding. Toen pakte hij de macht.
Ik wilde jullie nog vragen of Groningen degradatiekandidaat is. Maar dat gaat niet meer. De tijd zit erop. Dank voor het kijken. Jullie bedankt voor de komst. Dag.